Oh, nou staan ze te zoeken.
Nee, ze heeft hem toch.
Oké, we gaan naar Titus. Titus 1 vers, even voor de context, lees ik vanaf vers 10. Want er zijn ook vele ongeregelde ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuils gewins wil. Eén uit hen zijnde hun eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtige, kwade beesten en luie buiken. Deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Ja, vader, wil u danken, vader. We hebben nu de brief van Titus voor ons. Ook hier willen we vragen, wilt u ons licht geven, zodat wij gaan verstaan wat de gemeenschap van de verborgenheid is, vader. En dat we hier ook weer lessen uit mogen trekken. En ook hoe wij ook in de gemeente dienen te handelen en te wandelen. En door deze brief ook weer te bestuderen, kunnen we daar ook weer door geleerd worden. En zo vraag ik dat voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, dat hele stukje, ja, ik bedoel in vers 9 spreekt hij over de ouderlingen in verband met die gezonde leer. Daar moeten ze machtig in zijn om te vermanen en om de tegensprekers te weerleggen. Want, in vers 10, die zijn er. Ja? En dan spreekt hij over de Joden die hun lasten vallen. Hij zegt, in bijzonderheid die uit de besnijdenis zijn, en die moet je de mond stoppen. En dat doe je met het woord natuurlijk, ja. Het woord. En vers 12 geeft aan het karakter van de Cretenzen. Dat waren nou niet van die lievertjes. En vers 13, deze getuigenis is waar. En daarom moeten ze scherpelijk bestraffen. Ja, moeten ze echt scherpelijk. Dat is maar voor één uitleg vatbaar, hoor. Scherpelijk bestraffen. Waarom? Niet om ze lekker te kunnen bestraffen, maar omdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus dat is om de gelovigen op te bouwen en dat ze een gezond geloof mogen hebben. En je doet dat met de gezonde leer. Paulus is de apostel, daar begint hij ook in deze brief mee, van ons geloof. En daar moet je dan ook zijn om te bestraffen, om op te bouwen, om te corrigeren. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Mensen worden afgekeerd door fabelen, door Joodse fabelen in dit geval, geboden van de mensen. Want als je aan de Joden denkt, dan weet je natuurlijk, er zijn de wetten. En het christendom is daar ook door beïnvloed. Heel veel dingen zijn gewoon uit het Joodse godsdienst gewoon overgenomen. Islam. Hè?
Islam.
Ja, die zeggen natuurlijk, ja, nou ja, wij hebben de laatste openbaring. Nou, we weten vanuit Paulus dat hij zegt, nee, ik heb de laatste openbaring. Er valt niets meer te vervullen. Maar het christendom natuurlijk, als ik even over de die met de Bijbel bezig zijn, ja, dan heb je natuurlijk, ja, met de katholieke kerk, dat is gewoon een priesterdienst, priester, altaar, al dat soort woorden, die zijn er uit overgenomen. Maar de protestanten, hetzelfde verhaal, ik bedoel, die vieren ook Pinksten. En een kerstmeest, dus dat is dan een verzonnen feest. Maar het is allemaal fabelen en geboden van de mensen. En ze allemaal een gevolg, omdat ze Paulus niet willen volgen. En dan alle dingen zijn wel rein de reinen. Daar hebben we het vorige keer over gehad, dat vers alleen. Dus een beetje een moeilijk vers, soms toch wel weer om te lezen. Maar ja, je moet zo zien dat de beschouwing van alles in de wereld is, als je het woord kent, zoals wij het nu kennen. Je bent rein, je hart is gereinigd door het geloof. Wij krijgen onderscheidingsvermogen van alles, van jezelf, wat er dingen in de wereld gebeurt. In relaties met mensen, je wandel, je handen, alles, omdat je de gezonde leer kent. Dus je geweten is rein, is gereinigd. Je hebt nu een goed geweten, maar let op dat je geen kwaad geweten krijgt, of een geweten van een afgod. Dat is het geweten van een ongelovige. En daar kan je in terugkomen te vallen als gelovige. Dat kan. Ja. Dus ja. Dus ja, let op, ja. Het geweten en het verstand bij de ongelovigen is bevlekt door de zonde. Dus hun waarneming van alle dingen in hun leven, die zijn daardoor ook bevlekt. Ik gebruik de Bijbelse term. Beïnvloed, zou je kunnen zeggen. Je zegt toch, ik heb een schoon geweten? Ja, wat zeggen wij? Dat staat niet erbij, maar een schoon geweten. Maar dat is tegenovergestelde van een niet schoon. Wat is, als iets niet schoon is, dan is het bevlekt. Als je geweten schoon is, heb je er geen last van, hè? Dus ik heb een rein, ik heb een schoon geweten. Dat betekent, het is toch geweldig, als je de hele dag geen last van je geweten hebt. Dat betekent dat je wandelt in de wegen des Heren. Ja? En als je geweten toch spreekt, dat betekent gelijk, ik ben in overtreding. Maar je kan ook in overtreding zijn dat jij denkt dat je in overtreding bent, maar het helemaal niet bent. Ja, dit is stevige kost, ja. Maar dat begrijpen degenen die de gezonde leer hebben. Ik heb de vorige keer ook al gezegd, hè? Religie heeft de mensen op het verkeerde spoor gezet. Waardoor ze geweten van die religie krijgen als het ware. En ik heb de vorige keer ook al gezegd, het is door leringen van duivelen, door geveinsdheid van leugensprekers, mensen die mensen van de waarheid afkeren, op het verkeerde spoor zetten. Dus wat heb je dan? Dan heb je een door leugensprekers en geveinsdheid van leraars. En de leer van de duivel, want dat zijn het, andere leerlingen, krijg je dus een leugenachtig, geveinsd, duivels geweten. Ja, en dat kan je als gelovige hebben. Kijk, een ongelovige heeft nou wat geweten van de afgod. Die kan je niet kwalijk nemen. Zo ben je geboren. Wij waren, zegt Paulus in Titus ook heel duidelijk in 3 vers 3, kijk, wij waren ook eertijds onwijs ongehoorzaam, dwalen en noem maar op. Dat laten we nou maar niet onszelf op het schild hijsen dat wij zo goed waren. Al hebben wij nooit zo hele slechte dingen gedaan. Wij waren ook zulke zondaars. Klaar. Want alles wat komt uit een zondig hart. Is zonde. Kijk, Spreuken 21. Een mooie tekst om te onthouden. We hebben hem wel eens vaker erbij gehaald. Spreuken 21 vers 4. Kijk in vers 2. Alle weg des mensen is recht in zijn ogen. Ja. Mensen denken wat hij allemaal doet, dat dat allemaal wel in zijn ogen recht is, ja. Maar de Heere weegt de harten. De Heere kijkt naar het hart. Denk aan die fariseeën en tollenaar. Uiterlijk was die fariseeën misschien wel heel erg gerechtig. Ja. Ze konden precies zeggen hoe het zat. Aan de buitenkant. Maar laat zegt Christus over die fariseeën. Van binnen zijn jullie gewoon één. Is het alleen maar doodsbeenderen. Een geopend een graf. Hoogheid der ogen en trotsheid der harten. En, 3. Gerechtigheid en recht te doen is bij de Heren uitgelezen offer. Je kan wel hele mooie offers doen voor de Heren. Maar wat hij wil is dat je gerechtigheid en recht doet. Dat telt voor hem. Hoogheid der ogen en trotsheid des harten. En de ploeging der goddelozen zijn zonde. Dus hoogheid, trotsheid der harten is zonde. En de ploeging van de goddelozen zijn zonde. De ploeging van goddelozen, ja, je kan ploegen in je leven. Echt ploegen, achter de ploeg. Maar dat betekent werken, ja. En dat doe je om geld te verdienen, ja. Dus daar hangt je welzijn ook vanaf, ja. Tegenwoordig hebben we uitkeringen. Maar als je werkt, dan verdien je geld, ja. Nou, op zich, alles wat een gelovige doet, is wat hier eigenlijk staat, alles wat een ongelovige doet, is zonde. Want ploegen op zich is geen zonde. Toch? Nee. En toch, met andere woorden, alles wat een ongelovige, een zondaar doet, al is het nog zo mooi, het is de trots die zit van binnen. Hè? En de ploeging van de zonde, alles wat hij doet, is gewoon zonde in Gods ogen. Ja. Ja, ik verzin het niet, maar het staat in de Bijbel, ja. Dus let op, hè. Dus ja, al is het nog zo goed, het blijft zonde. Dus een onrein, het is zondig, onrein en onheilig in Gods ogen. Waarom? Het komt uit een bevlekt geweten en uit een bevlekt verstand en inzicht. Zo handel je. We lezen van alles, we zien alles, je hoort alles en er wordt alles verteld in deze wereld. En waardoor laat jij je leiden? Een zondaar. Alles is onder invloed van Satan. Het enige wat zuiver is, wat rein is, wat onbevlekt is en wat is goed voor jou om rein in de wereld te kijken, is het gezonde woord van God. En nou, ik wil die tekst nog even, we hebben vorige keer ook gelezen, maar toch nog even erbij halen, Romeinen 14. De Heere die weegt de harten. En voor de mensen lijken de wegen allemaal goed. Maar het geweten van de mensen, van de ongelovigen, is bevlekt. En is niet te vergelijken met het geweten wat wij als gelovigen hebben. Even kijken, het was Romeinen 14 vers... Hoe was het nou? Even kijken. 14 dacht ik. Nee. Ja, 14 toch, ja. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Wij weten, er is niets onrein. 14. 14 vers 14. Ja. Dan die acht iets onrein, die is het onrein. Dus iemand die zwak is in het geloof, we hebben het vorige keer over gehad, die denkt misschien dat eten van hart slecht is, die is zwak in het geloof. Dus zijn geweten spreekt onschuldig. Omdat hij acht het onrein te zijn. Terwijl wij weten en verzekerd zijn dat het niet onrein is. Je mag het gewoon eten. Maar dat heeft dus te maken. Je weet, hij zegt ook, ik ben verzekerd in de Heer Jezus. Ik weet het, zit ook het woordje weten, geweten. En ik ben verzekerd. Dus ik weet het en ik ben ook zeker. Ik weet ook dat ik een kind van God ben. Ik ben er ook verzekerd van. Mijn geweten spreekt mij nooit dat ik heb gezondigd en dat ik daardoor... ik moet de Heer Jezus weer opnieuw aannemen bijvoorbeeld. Dat zijn ook mensen die dat wel eens doen. Nou, ik heb voor de zekerheid de Heer Jezus nog maar een keer aangenomen. Omdat ze begonnen te twijfelen. Waar was ze? Ze wisten niet goed meer. De zekerheid voor zich. Maar de gezonde leer, die verhelpt dat. En dan hou je dat reine geweten. Nee, dat hoef je niet te doen. Ik ben verzegeld tot, met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dat heeft niet met jouw zonde te maken. Je bent in Christus nu. En als je Christus bent, Christus gaat niet meer verloren hoor. Dus jij ook niet. Dus ja, dat eventjes nog een beetje in ieder geval met vorige week. Want we gaan er nog iets over zeggen. Dus de ongelovige, kijk, die is zoals die is, ja. Maar wij zijn rein. En wij hebben het onderscheidingsvermogen, een rein onderscheidingsvermogen, omdat wij de gezonde leer kennen. En dat wij gezond zijn in het geloof. En niet gaan naar Joodse fabel of geboden van mensen, geboden van religies, die ons van de waarheid willen afkeren. Voor ons zijn alle dingen rein, de rein. We hebben een juist onderscheidingsvermogen. En wij hebben een gereinigd geweten. Maar je hebt de bevlekte en de ongelovige. En is geen ding rein. Ja, je hebt de gelovige gelovigen en de ongelovige gelovigen. Je hebt mensen die geloven in de boodschap van Gods genade. En je hebt mensen die wijken er vanaf. Dat kan. En je hebt ongelovigen. Dus ja, het kan zo zijn dat de ongelovigen gewoon hetzelfde geweten... Nee, ik zeg het niet goed. De gelovige die afwijkt, de ongelovige gelovige, ja. Demas bijvoorbeeld. Dat is een gelovige, hè? Maar uiteindelijk was het een ongelovige gelovige, want hij heeft Paulus verlaten. En die gaan dan helemaal terugvallen in zijn oude gedrag. Zelfs als van een ongelovige kan hij gaan leven. Ja, en dat is natuurlijk een beetje in strijd met de Calvinistische leer. Want die zegt, ja, dan zal hij wel niet gered zijn. Ja, want dat kan gewoon niet. Nee, het kan wel. Niet dat God het wil, maar het kan wel. En dan zie je dat geweten, dat gaat dan ook veranderen. Dus ja, als je als een gelovige gaat afwijken, je gaat luisteren naar de geboden van mensen die ons van deze waarheid van de gezonde leer gaan afwijken, dat we daar gaan afwijken, dan kunnen we gaan terechtkomen. En dan hebben wij het in dat geweten wat we hadden voordat we deze boodschap leren kennen. En ja, dan zie je, dan verlies je ook het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En de Bijbel leert over goed en kwaad, als je Paulus leest, 2 Korinthe 5 vers 10, dat wij zullen voor de rechterstoel van Christus komen en dan zullen wij beloond worden naar wat wij goed gedaan hebben en kwaad gedaan. Nou, goed gedaan, kwaad gedaan, heeft hij dan over zonde? Zonde komen voor de rechterstoel van Christus is niet aan de orde, hè? Goed gedaan, dat wil zeggen wat in overeenstemming is met de gezonde leer. En wat afwijkt van de gezonde leer, dat is kwaad doen. Dus de een krijgt hooi en de ander krijgt goud. De ander heeft goud, met goud gebouwd en met de ander is hooi en het zal verbranden. Nou ja, en oké, okay. Kijk, de ongelovige heeft dat sowieso niet, dat onderscheidingsvermogen. Die doet, alles wat hij doet is zonde. Wij als gelovigen zijn vrij van zonde en wij kunnen, nou laat ik zo zeggen, ja. Wij hebben nu het gereedschap om de zonde in ons niet te laten heersen. Dat gereedschap heb je. Wij hebben geen excuus meer om naar het vlees te leven en te zondigen. Want ten eerste ben je gered van je zonde. En daarna geeft hij ook nog zijn genade boodschap, genade evangelie. Wat ons kan bevestigen elke dag weer om de zonde niet te laten heersen. Waarom niet? Want wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. Maar goed, wij moeten blijven in de gezonde leer. En in deze context, ja, je zou kunnen zeggen, de Joden die hun lastig vallen, dat kunnen ongelovigen zijn natuurlijk. Maar je kan ook gelovige mensen hebben die ons lastig vallen. En lastig vallen die ons, de mensen die deze boodschap proberen tegen te werken of tegen te gaan. Of iets te gaan leren wat erop lijkt. Wij worden ook wel eens verward natuurlijk met Handeling 28 of Alzoom. We praten ook over Paulus. Of over genade. Oh, bij ons wordt ook allemaal over de genade gesproken. Ja, maar spreek je dan ook over de bedelende genade? Het evangelie van Gods genade? Met de apostel van Gods genade, Paulus? Dat is dan nog maar de vraag vaak. Is dat helaas natuurlijk niet zo. Maar goed. Dus door Paulus zegt, ik ben naar jullie gekomen tegen Thessalonicense met het woord. En jullie namen het woord niet als een menswoord, maar als Gods woord. Wat ook werkt in u die gelooft. Ja? Waar komt alles mee? Met de gezonde leer. En dat woord gaat dus werken. Maar wanneer gaat het werken? Als je het gelooft. Toen iemand tegen mij zei, geloof je dat Christus voor je zonden is opgestaan? Dat was het evangelie. Dat was de gezonde leer. En ik nam het aan. En het pats. Ik was gered. En toen in mijn verdere leven, toen was het zo. Toen ging het woord de waarheid wegsnijden. En toen merkte ik de bekrachtiging. Het werkte. Want ik geloofde het, die waarheid. Als je het niet doet, kijk, dan gaat je verstand en je geweten, dat gaat dan, komt niet uit die bevlekking. Ja, want mijn beoordeling is gebaseerd op een andere leer. Nou, dat weten we allemaal. Vergeven van zonde bijvoorbeeld. Dingen verkopen of niet. Wat Hans vorige week, 2 weken geleden zei, over moet ik nou mijn zaak verkopen of niet. Want dat staat toch in de evangelie. Dus hij voelde zich geweten spreken. Ik moet toch mijn zaak verkopen? Wat zegt de Heer Jezus toch? Dat is een bevlekt geweten. Sinds die evangelie, sinds die het is recht gaan snijden, is dat geweten rein en stil. Zegt hij helemaal niet meer. Nee, helemaal niet. De zaak die loopt als een trein nu. En gaat gewoon door, ja? Ja, dat is ook de opdracht. Nou, dus kijk met mij mee even in Efeze 4. Efeze 4. En nogmaals, ik heb het nu even over gelovigen, laat ik zo zeggen, broeders in Christus en zusters in Christus die gered zijn dus. En die van de waarheid kunnen afkeren. En Paulus zegt tegen de Efeziërs juist in vers 17, ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. De heidenen wandelen in ijdelheid van hun gemoed, van hun denken. Alles wat ze denken, al is het nog zo gestudeerd, al staat die hele muur vol met boeken met wijsheid en filosofie. Dus ze hebben heel veel gedacht en gelezen. En toch, het is leeg. Het is leeg. Er zit niks van Gods geest in. En zo wandelen de heidenen. En hij zegt, jullie moeten ook niet meer zo wandelen. Want wij waren eertijds ook zo, zegt Paulus. Maar je bent nu een nieuw schepsel, dus nu niet meer. Kijk maar, wat zijn die heidenen zonder God? Verduisterd in het verstand. Dus, zit geen licht van Gods woord in, verduisterd. Vervreemd zijn er van het leven van God. Nee, ze kennen het leven van God niet, want ze kennen hem ook niet. En hoe? Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Hun hart is verhard en is verblind. Welke en daardoor ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Gieriglijk te bedrijven, dat wil zeggen onverzadigelijk, hevig begeren, alle begeerten van de harten. Alles wordt tegenwoordig ook, het is zelfs zo, als je ergens wat bestelt voor 11 uur, kan je het zelfs dezelfde dag in huis hebben tegenwoordig. Ja, ik ben ook met die microfoon bezig geweest. En dan zie je het opeens staan. En denk, hé. Hey. En toen kreeg ik het niet de volgende dag. Dat is ook wat. Ik heb gelijk geklaagd. Ik heb besteld, ik zou het toch de hele dag krijgen. Ja meneer, maar u hebt niet ingevuld dat u dat wilde. Want dat is ook 4,5 euro moeten betalen. Oh, sorry, dat had ik overheen gelezen. Ja. Maar ik bedoel, dan zie je, weet je, en dat is voor 11 uur besteld, dan ken je wel, dan heb je het de volgende dag in huis. En zelfs is het zo dat je het nog dezelfde, niet de volgende, maar dezelfde dag in huis. Allemaal. En van de week heb ik een, ik had nog een boek gewonnen voor mijn verjaardag, die bewaar ik altijd, totdat ik op een gegeven moment denk, hé, dat boek wil ik hebben. Dus ga ik het in het dorp halen, bij een winkel, ja, de local, die gun ik het dan ook. Ging ik het geloof ik dinsdag bestellen, ja, komt vrijdag, heb ik het dan pas. Dan denk je wel even, hè. Maar vroeger was het heel normaal. Ging je gewoon bestellen, nou, aan het eind van de week komt het binnen, want die centraal boekhuis, die wagen, die komt 2 keer per week langs. En dan bezorgt het af. Maar nu ben je dus eigenlijk, doordat dat internet gebeuren, je zo snel kan bedienen, en als het niet goed is, kan je het ook nog weer terugsturen. Dat wordt nog meer teruggestuurd als ze verkopen. Hè. Maar toch is het nog steeds zo lucratief dat dat kan. Maar zo zie je die begeerte en meer en meer. We kunnen alles krijgen wat ons hartje begeert. En dat is de situatie van de wereld van vandaag, maar ook in de tijd van Paulus, er is niks veranderd. Ja? Maar hij zegt, toch ga je het Christus al zo niet geleerd. Inderdaad, de genade leert ons wat om de wereldse begeerlijkheden te verloochenen. Ja, daarom is genade een ramp voor de economie. Als wij, genadegelovigen, ook in genade, ook in gehoorzaamheid gaan leven. Dat wil zeggen echt niet dat we hier op sinaasappelkistjes moeten zitten, want dat zitten jullie ook niet. Maar waar uw schat is, daar is uw hart, zegt de Heer Jezus. Maar kijk in hoofdstuk 5. Dus het schijnt te kunnen dat wij als ongelovigen kunnen gaan leven. Zijt dan navolgens Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijk wij zo Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerlam en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkertijd het de heilige betaamt, zie je? Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, ben ik alleen maar aan hoererij en aan dronkenschap. Maar wacht eventjes, trots, hè? Oneerbaarheid, zotgeklap. Nou, daar is de wereld vol van. Televisie kan je niet meer aanzetten, het gaat alleen maar lachen, brullen, gieren, dom geklets. Ja? Is dat iets wat wij aan mee moeten doen? Heiligen, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onrein of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van God, van Christus en van God. Dus ja, je ziet hier dus, wij kunnen dus als een ongelovige gewoon helemaal terugvallen in het gedrag van een ongelovige, want hij waarschuwt hiervoor, ga niet meer zo leven zoals je hiervoor leefde. Ga niet als iemand die notabene aan zijn leven geopereerd is omdat hij te veel gezopen heeft in zijn leven, en dan is hij er vanaf en dan is hij ziekenhuis, komt hij naar buiten en dan gaat hij gewoon weer hup, 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 hup. Dan zegt iedereen, ben jij gek geworden? Maar zo is het met ons als geestelijke mensen ook, ja. We zijn bevrijd van de zonde. Gaan wij dan weer in de zonde leven? Antwoord weet iedereen. Nee. De ongelovige weet het vaak nog beter als de gelovige. Want die, als die hoort van, hé, iemands leven, zijn wandel is zo. En die hoort dan dat je een gelovige bent. Die denkt, hé, ik verwacht heel wat anders van een gelovige. Dan verwachten ze heel duidelijk een heilig leven. Niet dat zij dat misschien willen, maar ze weten dat dat erbij hoort. Dus het is een schande als wij zo gaan leven natuurlijk. Dus ja, gaan we mee naar 1 Timotheus 4. Dus ons verstand en geweten is bevlekt van ons niet. Want ik geef hier een voorbeeld even. We kennen natuurlijk de dagen en de maanden. Maar eten is ook zo'n punt. Ja. Wij danken elke dag nog steeds voor het eten. Omdat Paulus dat ook daarover spreekt. De leerling van de duivel in vers 2 zie je staan. En dan zie je in vers 2 het doel daarvan. Ja, dan moet je geweten dus dichtschroeien. Het was rein. Maar nu hoor je andere dingen en dan gaat je weten elke keer zeggen, nou Maart, had jij ook, hè? Je kent niet deze boodschap. En dan zat je toch nog in de kerk. En voorheen had je helemaal geen last van je geweten. En opeens zat Maarten de preken te luisteren. Elke keer zei hij, dat klopt niet. Elke keer zei zijn geweten, dat klopt niet. Ja, want hij had vanaf dat met een rein geweten. En toen hoorde hij andere dingen en was eventjes. En wil je dan blijven zitten, dan moet je dat geweten gewoon, daar wil je geen last van hebben. Hè? Dan ga je dichtschroeien. Gewoon dichtschroeien. Zodat je het ook zelf nog een keer gaat geloven ook misschien. Maar let op. Verbiedende te huwen. Kijk, gebiedende van spijs te onthouden die God geschapen heeft tot nuttigheid. Met dankzegging voor de gelovigen die de waarheid hebben bekend. Wij hebben de waarheid bekend en wij weten we mogen alles eten. Want alle schepsel is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Kijk, het wordt door het woord Gods geheiligd. God zegt, wij mogen alles nu eten. Dat Israël niet mocht eten was niet omdat het eten niet goed was. Je mag gewoon varkensvlees eten. En je mag ook paling eten. Je mag alles eten. Is dat zo slecht dan? Waarom mocht het onder de wet dan niet? Ja, dat zijn die spijzen en die zijn toch ook wel... Ja, je mag het doen hoor, als jij nooit varkensvlees wil eten. Ik vind het best. Ik doe het sowieso wel. Maar het is niet omdat het slechter is. Het had een symbolische betekenis. Want als het zo slecht was, hè, waarom mocht Moab, waarom zei God dan tegen Noach, je mag alles eten? Gaat God tegen iemand zeggen, tegen een iemand die rechtvaardig was, eet maar lekker hoor, het is al slecht voor je, maar eet het maar op. Nee, dat had allemaal te maken met de symbolische betekenis die het had op de Heer Jezus Christus. Maar Colossense zegt nu, het lichaam is van Christus, wij hebben nu de werkelijkheid. Hij heeft alles volbracht, alles wat op hem wees, is volbracht. Een aantal dingen zullen nog met het koninkrijk in vervulling gebracht worden. Maar voor ons is werkelijk niets meer wat wij hoeven te onthouden. Dagen niet en vlees eten ook niet. Het woord zegt nu, alles is rein, toch? Ik weet nu dat geen ding onrein, ik weet nu door Paulus dat geen ding onrein is in zichzelf. Bij Israël, Peter zegt, ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. Met dat laken. Het was in zijn oog onrein en hij dacht ook, dat is ook onrein. He, dat zullen de moslims ook denken, dat vlees, dat is niet goed. God, Allah verbiedt het, dus wij mogen dat ook niet eten. Dus iemand die dat geweten heeft, die is daar niet zomaar eenmaal, daar komt hij alleen maar vanaf, door de gezonde leer. Alleen maar door de gezonde leer. Als je daarvan afwijkt, zit je er nog steeds in. Maar wij weten, nee, ik weet het, alle schepsel is goed, er is niets verwerpelijk en we mogen het nemen als we er ook maar voor danken, ja. Want ja, ik dank ook altijd voor het eten. Ik weet, het is heilig door het woord God. Gods woord zegt, het is goed. Mijn geweten zegt niks kwaads meer over. En ik ben zo dankbaar ervoor. Ik dank er altijd weer voor dat hij dat zegt. Want God geeft de zaaier het zaaisel. Want ik heb dat brood niet gebakken. Dat heeft de bakker gedaan. Waarom dank ik dan God? De bakker, ik heb toch in de winkel gekocht? Ik heb er zelf voor gewerkt. Ja, nee, maar God geeft de zaaier het zaaisel. En daarmee het brood tot spijzen. Dus de hele wereld moest goed nadenken dat zij te eten hebben. De hele wereld, ook de ongelovigen. Daarom, ze hebben hem niet verheerlijkt of gedankt. Ze danken hem toch niet? Een ongelovige gaat gewoon eten. En ze beseffen niet dat er is een God, schepper hemel en aarde, waaraan zij dat te danken hebben. Nou, wij hebben dus een rein geweten. En wij kunnen daarvoor danken. Wij mogen alles eten. Nou, oké. Dan gaan we verder. Dus het voedsel. We gaan terug naar Titus. Dus voedsel, bol, drank, dagen. Alle dingen die onder de wet onrein waren, zijn nu zonder onderscheid 100% rein. En wij weten dat. Voor de gelovigen in de gezonde leer. Die weten dat. Nou, en dan... Oh, Titus... En dan gaat hij door op die mensen die dus een bevlekt verstand en ongeweten zijn, hebben. En ik spreek hier even over de gelovigen. Die zijn afgeweken. Denk maar aan Demas bijvoorbeeld. Maar als je kijkt in de wereld om je heen, ze belijden dat zij God kennen. Want wij zijn niet de enige die over God spreken. Over de God van de Bijbel. We zijn niet de enige die over Jezus Christus praten. Maar ja, ik weet niet hoe ze over praten. Ik bedoel, ja, je kan over God spreken. Maar ook niet, en niet over Christus. Wat is het eeuwige leven? Dat zij God kennen. De enige waarachtige God. En zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven hoor. Je kan over Jezus praten. Maar als je niet in God de Vader gelooft, ben je niet gered. Je kan over God spreken. En niet over de gekruisigde en opstaande Christus. Die voor jouw zonde is gestorven. Ben je ook niet gered. Want ze zijn één. Men beleidt dat zij God kennen. Ja, ik moet eens denken aan die Nico Terlinde. Ik zeg het gewoon, want hij is publiek figuur. En hij is ook altijd in het nieuws geweest met boeken schrijven. Het verhaal gaat. Maar daar wordt natuurlijk de Bijbel, in de gereformeerde traditie waar ik uit kom, En maakt ook, en dan heb je de namen, toen ik opgroeide, had je het over Kuitert, Wiersinga en allemaal dat soort namen. Die hebben alleen maar de hele Bijbel alleen maar ontkracht. En ze werden nog op het schild gehezen. En ze belijden dat zij God kennen. Ja? Maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Zij, ja, wie zijn die zij? Nou, in vers 10, dat zijn die ijdeluitsprekers, verleiders van zinnen. Vooral die uit de besnijdenis zijn. Ja? In vers 14, de Joodse fabels en ook de geboden van de mensen. Ja, hier zijn het de Joden, maar we hebben niet alleen te maken. Ik heb bijna nooit met Joden te maken die ons met een ander leer komen. Meestal, het is nu gewoon, niet-Joden, zeg maar, heidenen. Die met iets anders. We leven er middenin, toch? Ja. Die met de andere leerlingen komen, het geboden van de mensen. Maar goed, men beleidt allemaal dat ze God kennen, ja. Kijk, als je denkt aan de Joden bijvoorbeeld, natuurlijk ook. Ga mee naar Romeinen. Zeer zeker. Wij zijn het volk van God, toch? Zij zeiden ook tegen de Heer Jezus, ja, Abraham is onze vader, Romeinen 2. Zegt de Heer Jezus, ja, Abraham is jullie vader. Ja, maar wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben maar één God. God is onze vader. Dus ze zeiden, God is onze vader. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar Johannes de Doper zei, ja, jullie kunnen wel zeggen, ja, wij stammen af van Abraham. En God is onze vader. Maar het zegt niets. Dat is, je kan het wel belijden, zeggen dat je het bent. Maar wat is de ware Jood? Dat is toch gewoon van binnen, hoor. Het is allemaal de buitenkant. God kan zelfs van die stenen kinderen van Abraham maken. Er zit niks wat je zegt. Galaten 2, kijk, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de weg. Sorry, Romeinen 2, vers 17. Zie, gij wordt een Jood genoemd en rust op de wet en roemt op God. Kijk, en gij weet zijn wil. Ja, zal dat de wet. En beproef de dingen die daarvan verschillen zijn de onderwezen uit de wet. De wet laat duidelijk zien wat God wil. En wat er vanaf wijkt, is niet goed. Het wordt duidelijk, die verschillen. Duidelijk, Israël was apart gezet. Ten opzichte van heiden. Zij waren duidelijk een ander volk. Want die andere volken hadden die wet niet. Wat hadden die? Een eigen geweten. En wat voor geweten heeft een heiden zonder God? Een geweten van een afgod, toch? Dus ja, ik heb dat boekje Wetenschap en de Bijbel. Moet ik nou weer aan denken. Dat boek ken je. Dat is echt geweldig. Ik ga het nog een keer lezen. Maar dan lees je ook van hoe de situatie van de heidenen was. Ook op seksueel gebied. Want dat was echt. Dat zie je allemaal terugkomen. Misschien was het al die tijd niet weg geweest. Maar in het verborgen. Maar nu wordt het steeds meer openbaar. Maar dat, daar zei hij van. Dat, ik wil niet dat jullie dat doen. Want dat wil ik niet. Maar dat doen heidenen die God niet kennen. En een geweten van een afgod hebben. En hygiëne bijvoorbeeld. Nou, in de wet. Ja, dat was perfect. Dus ja, als je daarvan. Dus nee, Israël was daarom een ander volk. Zij hadden de wet en zij wisten hoe ze moesten leven. Dat ze God, de schepper van de hemel en aarde, had dat aan hun gegeven. En daarom weken ze af van de heiden, die hadden die wet niet. Die hadden alleen hun eigen geweten. Nou, we weten, dat is niet. Dat is bevlekt, dat is van een afgod. Kijk, gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in de duisternis zijn. Inderdaad, zij waren door God geroepen om de heidenen, die zijn blind en die zijn in de duisternis, om hun te leren. Zij zijn de leidsman. Een onderrichter der onwijze en een leermeester der onwetenden hebben de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Ja, dat hebben ze allemaal in de wet. Die dan een ander leert, ja, als jij de leraar bent, dan leer jij een ander. Maar ja, het is wel zo, als jij leert, moet je zelf wel leven wat je leert. Stel je voor, als jullie van mij weten, nou, die Jan die rotzooit maar wat aan, en dan denk ik niet dat jullie hier zouden zitten. Dan zeggen ze, ja, die is niet betrouwbaar, niet geloofwaardig. Je kan het heel mooi zeggen, maar hij leeft het niet. Dat kan niet. En dat was met de Joden zo. Kijk, ander leert gij jezelf niet, die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Ze stalen ook religie. Die zegt dat men geen overspel doet. Doet gij overspel? Er was ook overspel. Dat zien we toch. Nou, kijk, in de religieuze wereld. Als er weer eens wat is, komt het gelijk groot in de krant. Het is gebeurt aan de orde van de dag. Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige. Die op de wet roemt, onteert gij God. Door de overtreding der wet, want de naam Gods wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen gelijk geschreven is. Israël was wel religieus. Maar wat waren ze niet? geestelijk. Dat zijn twee verschillende dingen. Wij kunnen ook religieus zijn. Maar religieus en geestelijk is niet hetzelfde. Geestelijk is nu iemand... Ja, geestelijk is iemand die altijd luistert naar wat God zegt en het ook doet in het geloof. En voor ons is dat nu dat je luistert naar de apostel Paulus. Dan ben je geestelijk. Niet alleen weten wat de Paulus schrijft, hè. Want ja, dat weten wij. Dat kan je allemaal wel weten. En toch in je dagelijks leven gewoon er niks mee doen. Ja, dan ben je religieus. Maar als je ook echt gehoorzaamt, dan ben je een geestelijk iemand. En dat is wat God wil. Dus ja, die Joden die beleden dus wel dat ze God kenden. Maar ja, wat we hier ook staan, zij de naam van God wordt om u en teel gelasterd om de heidenen. Waar gelijk geschreven is, wij zouden de naam van God ook lasteren. Als wij verkondigen de genade van God. En ik ben vergeven al mijn zonden. Al mijn zonden zijn vergeven. Dat is geweldig nieuws. En ik ga in zonde leven. Hoe kan ik nou iemand overtuigen van Gods genade? Als je zegt, oh, dat is alleen maar een licentie om te kunnen zondigen. Vooral religieuze mensen die kijken, ja, is dat het dan? Nou, dat geloof ik dus niet, hè. En dan wordt de naam van God dus gelasterd, ja. In plaats van een heilig leven te leiden, dat jij als een ongelovige gaat leven. En dan beleid ik wel dat ik God ken, maar ik verloochen hem met mijn werken. Je hebt natuurlijk, het is een beetje, soms een beetje een grijs gebied. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in, waar stond het ook weer? Nou zeg, moet ik even lezen. Ik dacht het aan mijn hoofd te weten. Ja, 2 Timotheus 3 vers 5. Ja, we zaten net ook. 2 Timotheus 3 vers 5. En in die situatie leven wij. Want de wereld, kerkelijke wereld heeft Paulus verlaten. En ja, je hebt soms een mengsel van religie, religieus en geestelijk door elkaar heen. Of laat ik zo zeggen, ongeredde christenen en geredde christenen door elkaar heen. Dan zie je soms het verschil niet. Als een geredde christen echt als in het vlees gaat leven, ja, dan is voor de buitenwereld, die ziet gewoon het niet verschil. Dus daarom, de Arabische wereld, of heel veel in de wereld, zien dan ook het christendom, dan kijken ze naar Rome. Nou, daar wil ik niet mee geofficieerd worden. Toch? Nee. Want ik heb niks met Rome. Helemaal niks. Ja, met de Romeinenbrief. Dat wel, maar niet met Rome en de katholieke kerk. En ook niet met de andere kerken. Ik wil alleen geofficieerd worden met degene met wie ik de eenheid des geloofs heb. Daar sta ik voor, want dat is het gezonde leer. Ja, absoluut. Dus, kijk, 1 Timotheus, 2 Timotheus 3 vers 5. Kijk, je ziet een hele rij, vers 2, 3, 4. Je ziet allemaal zondige dingen. En dat is in de laatste tijd, die zware tijd, daar verkeren wij nu in. En dan hebben de gedaante van godzaligheid, maar die de kracht dezelfde verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. De religieuze wereld, nou, daar zie je allemaal allerlei dingen om je heen. Maar ook helaas bij onze broeders en zusters, die afgeweken zijn van deze boodschap, dan zien we ook een gebrek van de kracht van godzaligheid. Denk maar aan al die tekenen en wonderen. We hadden een keer iemand hier, die zat achter de schermen waar de zogenaamde genezingen van mensen opgevangen werden. Nou, die had genoeg gezien om te zien dat het allemaal niet waar was, niet klopte. Ja? Het is geen kracht. Dus dat is, daar wordt de naam van God ook door gelasterd in de wereld. Dus ja. Dus ja, we gaan door naar vers 18. Ik weet niet of het was Titus. Titus 1 vers 16. Dus ja, men beleidt dat ze God kennen. En straks met de Joden is het natuurlijk ook zo, hè? Hoe zal het straks zijn? Als wij weg zijn, dan krijgen we natuurlijk de antichrist. En dan heb je natuurlijk een gedeelte wat zegt, hé, Jezus is de Messias. Maar je hebt ook de andere helft, of de andere helft, die zegt niet goed, de andere partijen van Israël, die zegt, nee, kijk, die antichrist is de Messias. En wat zegt de Messias, wat zegt hij van zichzelf? Ik ben God. Ja. Dus dan krijg je een groep die zegt, nee, ik beleid hem, dat is God die ik geloof. Ja? En die werken, nou, in de grote verdrukking, je ziet het, die zullen gaan vervolgen, die de ware Messias gaan vervolgen. En dan zie je ook, dat het dan ook, het is eigenlijk door alle tijden heen. En als ik kijk in de geschiedenis, in het verleden, nog niet lang, maar hoe ik ben opgegroeid, in het christelijk geloof. En toen had je toen de tijd, het is dan de televisie, maar had je toen de NCV, dat was dan de christelijke omroep. En toen kreeg de EO, want ze namen er geen genoegen mee. Want die waren zo ver afgeweken. Het was dan wel een christelijke omroep in de wereld van, in de ogen van de wereld. Die waren dan met God bezig en dat is dan overgesprongen op de EO. Maar ja, als je nu kijkt, ja, dan zie je ook van, men heeft nog wel, ja, dat is de omroep. Die beleiden dat ze God kennen, zo staan ze nog wel bekend. Maar ze brengen dingen die soms nog erger zijn als de ongelovige wereld presenteert. Ja, en dan is het erg. Dan staat hier ook. Ze beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. En die werken kunnen best heel mooi zijn hoor. Dat kan zeker. Het toont geestelijk, maar in Gods ogen is het ongehoorzaam en gruwelijk. Een ongelovige, als het dus afwijkt, een gelovige, een gered iemand in het lichaam van Christus, die is afwijkt van deze boodschap. Alles wat hij doet, kijk, van een ongelovige weten we dat. We hebben net gelezen, hè? De ploeging van de goddeloze, trots en hoogheid der ogen, dat is zonde. Dus alles wat een ongelovige doet, is zonde. Dat weet je. Wat kan je van een zondaar verwachten? Het is gruwelijk in Gods ogen, maar daarom heeft hij zijn zoon ook gegeven, zodat hij gered kan worden. Maar als een gelovige dus echt in zonde gaat leven, ja, dat is echt een schande. Ja? Dat is heel erg. Zeker omdat wij de genadeboodschap kennen en dat de zonde niet in ons hoeft te heersen. Dus ja, en dan ben je dus, als je ook afwijkt, ben je dus ongeschikt om goede werken te doen. Staat er ook, tot alle goed werk ondeugend. Ja, wat is nou een goed werk? Vraagt aan de mensen wat goede werken zijn. Nou ja, moeder Teresa wordt nog steeds genoemd, die is nog bekend. Maar ja, die is natuurlijk ook al een aantal jaren dood. Maar daar kijkt men naar, ja. Dat zijn de goede werken. Zorg voor de armen. En wat voor geweten hebben die mensen dan? Dat is vaak gebaseerd op teksten dat Christus zegt, ja, ik was naakt, ik was hongerig, jullie hebben me gekleed, jullie hebben me gevoed, te eten gegeven. Komt in mijn koninkrijk, want omdat je het aan hun hebt gedaan, mijn broeders hebben het ook aan mij gedaan. Zonder zich af te vragen, die broeders, dat zijn zijn Joodse broeders, ja. Wij weten, dat heeft niets met ons te maken. Dus het toont wel heel erg mooi geestelijk en dat ze God kennen, want we doen toch wat God wil. We moeten goed zijn, de Heer Jezus zegt het toch ook. En als we het niet doen, staat in hoofdstuk 25 van Matteüs, dan ga heen, waar naartoe? Naar de hel, ga je vervloekte. Oeps, dat is een andere motivatie. Ja? Een motivatie van als dan. Net zoals vergeef het een ander. Want als ik jou niet vergeef, als jij een ander niet vergeeft, ga ik jou ook niet vergeven. Nou, dan wil jij een ander wel vergeven hoor. Ik heb dat juist gisteren nog even in die studie van Richard Jordan gelezen die hij vertaald heeft. Die komt binnenkort ook uit als het af is. Dat is de motivatie. Wij kunnen het, omdat wij kennen Christus, die voor ons gestorven is aan het kruis en ons vergeven heeft. Maar onze motivatie is niet van, als dan ga ik naar de hel. Dus ja, wat zijn nou dan die goede werken? Dat ze ondeugend zijn. Iedereen kan goede werken doen. Een ongered persoon kan hele goede werken doen. Maar we weten, ze zijn gruwelijk in Gods ogen. Een gered persoon kan ook goede werken doen, maar dan gebaseerd op de verkeerde leer, zijn ze net zo gruwelijk in Gods ogen. Ja, kijk, we hebben heel veel geëvangeliseerd en we heel veel mensen zijn gelopen. Dat is natuurlijk geweldig. En toen hebben ze gedoopt. Nou ja, joh, dopen, ze willen mensen graag, maar hebben wel veel mensen. Maar is niet wat God vraagt. God wil dat mensen gered worden en dat ze tot kennis van de waarheid komen. Dus nog even twee teksten, stop ik. Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Kijk, tot goede werken. Wij zijn geschapen om goede werken te doen. Welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Met andere woorden, de definitie van goede werken. Christus heeft alles al gedaan. Het goede werk is aan het kruis onder gedaan. Efeze 1, ja. Het zijn werken die gebaseerd zijn op Gods woord en worden geleid door de Heilige Geest en eer aan God brengen. Dat is een goed werk. Dat is een goed werk. Wij hebben een bordje in de keuken. Al wat gij lieden, hetzij wat gij eet, hetzij gij lieden drinkt, doet alles ter ere van God. Laat dat de motivatie zijn in je leven. En dan is het een goed werk, mits het ook een werk is wat in de Bijbel gevraagd wordt. Dus daarom zei ik net ook al, het moet gebaseerd op Gods woord zijn. En Filippenzen 1 vers 9. Kijk, als je kijkt in Filippenzen 1 vers 6, staat het vertrouwende ditzelfde, dat hij in u een goed werk begonnen heeft en zal volëindigen tot op de dag van Christus. God is in ons een goed werk begonnen. Jij hebt mij gered en dat maakt u af. Het is tot de dag van Christus. Ben ik gered. Hij heeft het goede werk al gedaan, toch? Ja, ik heb het aangenomen, is hij met mij begonnen en dat zal volëindigd worden totdat hij mij komt halen. En als hij mij komt halen, kom ik voor de rechterstoel van Christus. En dan zal blijken of ik dingen heb gedaan die goed zijn of kwaad zijn in verband met mijn onderscheiding in de wereld, gevoed door de gezonde leer, in gehoorzaamheid daaraan. Dus het begint, God heeft het eerst bij mij gedaan, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dan weet ik, ik heb Gods woord, al de schrift van God gegeven, en als ik dat en samen met het recht snijden, dan ben ik tot alle goede werken volmaaktelijk toegerust. Dus ik ken het woord, de waarheid. God is in mij goed werk begonnen. En nu moet ik het nu gaan doen. En dan maak ik een keus voor de waarheid. En dan ga ik daarna leven. En hier Filippenzen 1 vers 9. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis alle gevoelen. Opdat, kijk, gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Nu niet met de wet, maar nu met de gezonde leer gaan wij beproeven de dingen die daarvan afwijken. En wat nog veel beter voor ons is, dat is de gezonde leer. Opdat gij oprecht zijt om zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid, kijk, die door Jezus Christus zijn. En wat staat erachter? Tot heerlijkheid en prijs van God. Dus Christus is de bron van onze goede werken. Hij moet het in mij doen, gevoed door de gezonde leer. En wat is het doel van de goede werken? Wat is het doel van goede werken van mensen onder de wet? Ik heb goede werken gedaan. Ik heb weer wat verdiend bij God. Hij zou maar weer goedgezind zijn. Maar wat is het doel van de goede werken? Als wij dit lezen, dat is dat tot eer en prijs van God is. Nee, dan ben ik dus niet. Nee, waarom? Omdat hij het in mij gedaan heeft. En dat kan alleen door de gezonde leer. Dus ja, we gaan nu naar Titus. En laat dat voor ons zo zijn. En hij zegt, bestraf het scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Titus, doe dat. In vers 13. En niet begeven tot Joodse fabelen, geboden de mensen. En wij hebben nu een schoon, rein geweten. En kunnen zo ook in de wereld bekijken. En ook daarnaar handelen en wandelen. En dan zal ons geweten ook rein zijn en blijven. Maar degene die ons daarvan af willen brengen, het zij gelovigen of het zij gelovigen die zijn afgeweken naar andere leer. Men beleidt dat zij God kennen, maar zij verloochenen met de werken. Waarom? Ze zijn gruwelijk en ongehoorzaam. Kijk, ongehoorzaam en daarom tot alle goed werk ondeugdelijk. De oplossing hiervoor is 2 vers 1. Doch gij, doch, maar gij, Titus, spreek hetgeen de gezonde leer betaamt. Dat is de oplossing. De gezonde leer is de enige oplossing om alle mond te stoppen en om zelf een godzalig leven te leiden. En werken te doen die niet in Gods ogen gruwelijk zijn, ook al zijn ze nog zo mooi. Maar dat ze zijn tot eer van Hem, met de bron, dat is Christus, de verborgen Christus. En dan zijn we niet ondeugdelijk, maar dan zijn we gehoorzaam en ook deugdelijk. De werken die wij doen, die zijn deugdelijk. Weet je wat dat betekent? Nou, in onze ogen is het misschien. Nee, het gaat erom dat jij straks voor de rechterstoel van Christus komt. En dat het dan is goud, zilver, kostelijke stenen. Dan zijn ze duidelijk. En dat betekent dat ze zijn gevoed door Gods woord en gezonde leer. En ze zijn tot eer van God. En Hem alleen. Dus Hij krijgt de eer. Zullen we daarvoor danken, Vader? Dank u wel. En zo is het, Vader. U krijgt de eer. En dat onze werken maar ook niet gruwelijk mogen zijn. Maar in overeenstemming met uw woord. En deugdelijk, Vader, dus kunnen ze de test doorstaan. Een arbeider die niet rechts, die niet beschaamd wordt, maar die het woord en waarheid recht snijdt en het ook toepast in zijn leven. Vader, dank u wel voor die genade, voor die geweldige boodschap. En wat u belooft, dat doet u ook. En daar vertrouwen we ook op. In de naam van onze Heer en Heiland, dank u daarvoor. Amen.